En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Broeders, zou ik u willen vragen bij deze woorden, ziet u de meester staan, daarvoor die scharen, innerlijk met ontferming bewogen. Ik lees u nog een ander stukje, uit Lucas 19. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Broeders, ziet u ook hier de meester staan? Of wilt u nog een stukje uit Lucas 15? En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Ziet u ook hier de meester staan? En dan zijn de tijden anders, maar de omstandigheden, die zijn niet anders. Als we hier in deze stukjes de Heer Jezus staan, zien staan, te midden van de scharen, dan zien we hem staan te midden van, ja, de Bijbel noemt het recht uit, hoeren, tollenaars, zondaars, die naderen tot hem. Ik dacht, misschien mag ik het vanmiddag even zo zeggen, hij trok ze naar zich toe door zijn woorden en door zijn daden. Hij trok ze naar zich toe die door het volk veracht waren. Hij trok ze naar zich toe door zijn woorden, de mensen waar niemand naar omkeek. Eigenlijk ligt daar ook het evangelisatiewerk. Door het woord van God ze naar de Heer Jezus toetrekken. De mensen die daar lopen, die daar liggen, ja, die daar zomaar heen leven, niet wetend waarom het gaat in het woord van God. En of dat dan is in Friesland, waar de ontkerkelijking heel laat begon, maar snel doorzet. Of dat het is in Gent, of in Antwerpen, of in Merksem, of in welke andere Belgische plaats. Of dat het is in het Roomse Brabant, of in het communistische Noord-Holland. In feite maakt dat natuurlijk niet zoveel uit. Maar het gaat om dat ene. Als we hier in Matthäus de meester zien, dat spreekt me altijd het meest aan. Daar staat hij, die scharen overziende. En dan innerlijk met ontferming bewogen. U vergunt me wel dat ik hier niet dogmatisch op inga vanmiddag, wat er allemaal een verband mee houdt met die bewogenheid van de Heer Jezus. Maar toch, als we even aan dat evangelisatiewerk denken, dan zie ik het graag in verband met die bewogenheid. Deze dagen hebben we al heel wat keren gehoord, voetstappen drukken. Hier mogen wij voetstappen drukken van de meester in het evangelisatiewerk, maar ja, ik speel het toch ook naar u toe vandaag. Want het evangelisatiewerk, dat ligt natuurlijk niet alleen daar waar een paar evangelisten werken. Maar het begint veel dichter bij ons thuis. Het begint in de gemeente. Het is niet ver van ons vandaan. Het is niet ver van u vandaan. Het evangelisatiewerk, velen van u hebben er hopelijk elke dag mee te maken. Als ik daar hier Jezus zie staan, bewogen met de scharen. Ja, welke mensen moet je dan aan denken als je aan die scharen denkt? Zomaar nog een telefoontje van gisteravond waar ik aan denk. Even met mevrouw. Ze was hooglijks verblijd. Ze zegt, Fransje, en dan wist ik gelijk wel wie dat was. Die is 10 jaar geleden bij ons in huis geweest, een jongen van een jaar of 11. Surinaams gezin, scheiding, verwoestte het gezin. De haat van de moeder was zo groot dat ze met de kinderen wegtrok naar Suriname. Nooit mochten ze meer iets van Nederland weten. Maar die jongen die is maandag naar Holland gekomen om in Holland te komen studeren. Dinsdagmorgen kwam u bij mevrouw. Hij zegt, kom eerst even naar u toe. Want u hebt me uit de Bijbel verteld. Welke mensen gaat het om als de Heer Jezus daar die scharen ziet? Nou, als u een vers eerder leest, dan staat er dat de fariseeën zeggen, hij werpt de duivelen uit door de overste der duivelen. En dan maakt hij geen onderscheid als hij ontferming uit, bewogenheid uit, dan is het tegenover in Jeruzalem, dat hem een paar dagen later de stad uit zal jouwen. Weg met deze, kruist hem. En toch, daar staat hij en weent over de stad. Als we zo het evangelisatiewerk, broeders die in dat werk bezig zijn, als we het zo zouden mogen doen, maar ook broeders, u vanuit uw pastorie, als u zo met bewogenheid die mens in de wereld zou mogen proberen te trekken door het woord, om ze zo te leiden naar de Heer Jezus. Wat zou dat groot zijn als we zo dat evangelisatiewerk mochten doen? Ik kan me voorstellen dat u denkt, ja, maar is daar nou ook wel eens iets uit te vertellen uit dat werk? En dan zeg ik, ja, toch wel. Toch wel. Daar zijn blijde dingen uit te vertellen. Blijde dingen in de zin. En dan denk ik zomaar aan iets wat bij ons lang geleden gebeurd is. Een man die helemaal met de kerk heeft gebroken. Want wij denken alleen aan heidenen. Nee, ook dichterbij denken. Een man helemaal gebroken met de kerk. Op een zondag komt u bij ons het zaaltje binnen. Voorover lopend. Dacht dat het de vakantieganger was. Vooral toen hij zijn naam noemde, was een Zeeuwse naam. Nee, hij zegt, ik woon hier. Ik ben van de gereformeerde gemeente geweest. En hij had er een punt achter gezet. Dat hoefde niet meer. Hij had het echt goed in het leven. Kon zich redden aan alle kanten. En toen lekker in Brabant gaan wonen. Dan ben je vrij. Maar hij zegt, een jaar geleden ben je hier gekomen en toen wist ik, dat is om mij. Dat heeft nog een heel tijdje geduurd. Er is een zorgelijke tijd overheen gegaan. Een tijd van veel worsteling. Een tijd waarin de duivel hem heeft besprongen. Moet jij nog proberen bekeerd te worden? Dat kan voor jou nooit meer. Want je hebt alles expres aan de kant gegooid. Maar toch is de dag gekomen dat hij me belde. Moest luisteren, zegt hij. Er is toch wat gebeurd. Ik heb mijn hoofd mogen neerleggen op die gerechtigheid die in Christus is. Is dat niet groot? Dat is één kant. Zo kunnen er in het evangelisatiewerk met Gods woord in aanraking komen die uit uw gemeente zijn weggelopen. Maar het kan ook zijn een man die vanmorgen bij mijn vrouw was. Zijn winkel was een waarnemer in en hij had van die gelegenheid even gebruik gemaakt om eens even uit te komen huilen eigenlijk. Een man die helemaal moederziel alleen uit een echt aanzienlijk Roomse familie bij ons in de samenkomst komt. En hij kwam vanmorgen bij mevrouw, hij zegt, ik kom alleen maar eens even, want ik denk soms, zouden jullie wel weten wat het voor ons kost om zondags hier naartoe te komen. Wat het voor ons kost, vrouw, vader, moeder, broers, zusters. Zou u het wel weten wat het voor ons allemaal betekent, wat we af moeten wimpelen, wat mensen aandragen om ons tegen te houden. Als we dan denken hoe daar de meester staat in Matthäus 9, dan zegt hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Als ik dit stukje gebruik, zomaar eens een keer op een evangelisatieavond in de gemeente, dan eindig ik met dat laatste vers, bid dan de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Want de gemeenteleden denken vaak, ja, wat kunnen wij nou een evangelisatie doen? Maar dat staat er toch, bidden kunnen we. Toch wil ik het daar vandaag niet bij laten. Dat wil ik vandaag niet het laatste woord laten zijn. Bid aan de Heere des ochtends. Nee, ik wil toch meer letten op dat 37e vers. Waar hij tegen zijn discipelen zegt, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Vanmorgen hebben we horen noemen, zomaar tersloops, het ging over heel wat anders. 500.000 reformatorische christenen in Nederland. Ik dacht vanmiddag, dat zijn er 1 op de 30. Dat wil zeggen van de 30, 29 die de waarheid niet weten. die of niet weten van het verzoenende bloed van Christus, of niet weten van die wonderwerking van de Heilige Geest, of helemaal niets weten van de dienst van God. De oogst is wel groot en de arbeiders weinig. Ja, dan komt het toch in uw ambtelijk werk. Mag ik het daar toch neerleggen vanmiddag? Niet uit mijn naam, maar uit naam van allen die in dat werk bezig zijn. Dat we graag willen werken vanuit de kerk. Niet als zomaar liefhebbers, mensen die dat als hun hobby doen. Nee, maar werkende, gedragen door een kerk die ook dat werk herkent als een stukje van de taak van het ambtelijk werk. Het opzoeken van die daar verloren liggen. Ik dank u wel. Eigenlijk had ik nog, dat vergeet ik, iets vrijheid genomen die me niet genoemd was. Ik dacht, ik zou eigenlijk tot slot willen laten zingen. Uit Psalm 65 is dat, meen ik. Zijn naam moet eeuwige eer ontvangen. Of 72, moet ik even kijken. 72, hè? Want daar gaat het toch uiteindelijk om in het evangelisatiewerk. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Als we dat met elkaar kunnen zingen.
Beste broeders, disciplina arcana. Het woord disciplina arcana duidt oorspronkelijk op de geheimhoudingsplicht in de Griekse mysteriediensten. Arcaandiscipline, zegt de Duitser. De deelnemers aan die wonderlijke ceremoniën, die moesten de riten en gebruiken streng verzwijgen. Uit de opgravingen is duidelijk geworden dat ze een gehele reeks van allerlei cultische gebruiken moesten ondergaan, eigenaardig, mystiek, soms ook griezelig, maar die dienden ze streng te verzwijgen, opdat die mysteriediensten iets onweltlichs zouden hebben, iets mystieks dat boven het gewone uitging. En vandaar is deze uitdrukking overgegaan in het christelijk spraakgebruik voor degene die in besloten kring het avondmaal gebruikten. Al wat daar rondom het sacrament van de doop, in het baptisterium, of in de kerk bij het avondmaal gebeurde, dat droeg een geheimzinnig mystisch karakter. Zo althans zeiden de buitenstaanders. En daar ontvangt het woord meer het accent van het natuurlijk onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen. Ook wanneer wij het directe onderscheid tussen trouwen en ontrouwen niet vasthouden, kreeg men toch van de zijde van de gewone huis-, tuin- en keukengemeente het idee dat wat daar gebeurt rondom het avondmaal, dat is een disciplina arcana, dat is voor ons gewone mensen niet. Eigenlijk is het dus niet een zuiver protestants woord. Het draagt veel meer een mysterieus karakter. Maar het heeft althans gelding gekregen door de kerk heen. En wij gebruiken het dus in strikte zin oneigenlijk vanmiddag. Wij omschrijven ermee de geheime zelftucht voor geestelijke leidslieden, waardoor men in staat is leiding te geven. Een soort diplomatenspiegel. U mag ook zeggen een pastorenspiegel. Om niet te spreken van een vorstenspiegel, maar dat is te zeer. Het is dus in zekere zin een geheime zelftucht, een geheime discipline, waarin men leert aan het hoofd te staan van een geestelijke gemeenschap. Willen we het nog wat minder breed opvatten, maar wat meer to the point, dan is de discipline arcana opgevat in de zin van vorming. Niet alleen aan de universiteit, want die houdt zich doorgaans bezig met dit. Discipline arcana wil zeggen dit. Heeft iets met het hart te maken. Heeft iets met tucht te maken. U komt namelijk in de gemeente ook als u speurt mensen tegen, eenvoudige christenen die een wonderlijke disciplina arcana bezitten. Menigmaal hebben we bij zeer eenvoudige mensen een geestelijke tucht ontmoet die naar buiten komt in een zekere levenshouding die onweerstaanbaar een cachet op die mensen legt. Het is een vorming, een leiding, een aankweking van deugden door zelfonderricht. Maar het geheel van die discipline is uit het woord genomen. Zelftucht is het, ook ingetogenheid, vermaning of tegengaan van verkeerdheden en wegnemen van ondeugden. Het typisch Hollandse woord van deftigheid heeft er iets mee te maken. Maar die deftigheid die ligt niet alleen in leren schoenen, die kan ook wandelen op klompen. U zou het ook mogen noemen training, oefening tot godsvrucht, 1 Timotheus 4 vers 7. En in onze zin komt die disciplina arcana nog wel eens voor in oude pastoraaltheologieën. Ze zijn helaas allemaal vergeten, niemand kijkt er ooit meer in. En daarom is er een schat van bijzondere, klare wijsheid verloren gegaan. Tegenwoordig doet men aan pastoraal-klinische vorming en wordt dan griezelig. Maar voorheen was men toch bezig met de pastoraaltheologie die veel dieper grijpt. Ik denk aan Wilhelm Leue, de wijze Christian Palmer, de moderne Robert Leuenberger, professor in Zürich, en anderen die gepoogd hebben deze verworvenheden van de kerk van eeuwen weer toegankelijk maken voor de tijd van hier en nu. En dan wordt dat woord disciplina arcana weer gebruikt voor het totaal van die deugden die vooral een predikant moeten sieren. Het is dus geen lijdelijk begrip, maar het zweeft in de omgeving van 1 Timotheus 4 vers 7. Oefen uzelf tot godzaligheid. Heb acht op uzelf en op de leer. Het is een begrip actief zeer gevuld. En nadenkend over disciplina arcana overwegen we dan drie nadere facetten. In de eerste plaats willen we verkennen welke grondslag die discipline bezit. Dan welke betekenis eraan gehecht wordt in de bredere zin, concentrisch om zo te zeggen. En tenslotte wijzen we op enkele stappen die de vorming van die discipline aangaan. Wat nu de grondslag van de discipline arcana betoogt, dat is dit. Het is namelijk de vraag, waar zetelt die disciplina nu? Leer je dat van een leermeester? Leer je dat van iemand die je les geeft? Leer je dat van een pedagogos? De wet is onze tuchtmeester tot Christus. Ik wilde dat wij meer van deze leermeesters en tuchtmeesters hadden. Het was in het Oude Oosten en in de klassieke oudheid bij de rijke en voorname bewoners gewoon dat de kinderen van de patriciërs een tuchtmeester hadden die ze leven leerde. Want hoe ouder je wordt, hoe meer je leert dat je eigenlijk niet kunt leven. Leven? Wij menen dat dat kan. Wij denken ook allemaal dat je vanzelfsprekend, als je uit de wieg komt en lopen leert en naar school gaat, dat je leert leven. Maar dat is helemaal niet zo vanzelf. Daarom heb je het misschien tegenwoordig van die hardlopers, die lopen het leven door en uit, maar echt te leren leven, dat is een van de moeilijkste kunsten, vooral als wij met de schrift en met de pastorale brieven in aanraking komen. En daarom, het ligt niet zozeer in allerlei yoga-bewegingen en wat die meer zei, al zijn dat eigenlijk ook pogingen om te leren leven, maar die eindigen in de duisternis, want ze komen ook uit de duisternis voort. Nee, het komt ons voor dat het fundament van zulke discipline de grondslag is gelegen in ons karakter. En dan hebben we direct met onszelf te maken. We werpen dus, om zo te zeggen, een blik in de spiegel. Ieder mens draagt een eigen stempel dat van binnenuit naar buiten komt. En dat zedelijke stempel, dat is bij de een zwak, maar bij de ander zeer gestileerd, scherp en zuiver. Bij de een lelijk en bij de ander fraai. Wij spreken van slappe en sterke karakters. Wij spreken ook van bescheiden, bedeesde, brutale en hoogmoedige, stugge, meegaande, goede en slechte karakters. Maar welk soort ge ook voor u hebt, met karakter wordt altijd aangeduid iemands zedelijke gesteldheid, de som van iemands zedelijke eigenschappen. Het woord karakter komt immers van een soort kenmerk dat ingeslagen werd. In de typografische wereld sprak men wel van karakter. Het was aanvankelijk de aanduiding van het soort van letter, en gaandeweg is het geworden de aanduiding van iemands geestelijke of zedelijke fysionomie. Ik zou willen zeggen, het karakter is de samenvatting van al onze zedelijke eigenschappen. De bundeling van ons geestelijk bestaan. En nu staan wij bij de discipline arcana nooit op het terrein van de grote massa. Ook niet op het terrein van de brede volksscharen, van de deinende, hossende menigte. Maar we staan veel meer bij die disciplina arcana, dat wijst het oorspronkelijke gebruik al aan, dat men toch fijnzinnig aangevoeld heeft, op het terrein van de elite, van de groep en van de kern, niet met de idee van meer te zijn dan anderen, maar je staat op het terrein van de elite die getuchtigd is. De massa namelijk leeft nooit van discipline. Die leeft zich onbegrensd uit. Ze leeft zich uit, ze laat zich meesleuren op de stroom van de tijd en van de eeuw. En u kunt zelf wel invullen hoe. Ga staan op een groot plein van een stad en ga daar staan en kijk, kijk, kijk. Kijken is ook moeilijk. Heel erg moeilijk. Je moet die mensen zien. Mensen zien is een van de grootste kunsten die er zijn. Ziet hoe die mensen daar gaan. Hoe ze daar sjokken, lopen, rennen, schuifelen. En wat een lege, holle blikken. Dat is de massa. U kunt zelf invullen hoe u leert zien. De massa roept vandaag, kruis hem en morgen Hosanna. Maar doorgaans omgekeerd, eerst Hosanna en morgen kruist hem. Het zijn als de golven der zee. Op en neer en heen en weer. De broeder van zo even haalde dat woord aan van Jezus. Er staat ergens ook dat Jezus mensen zag. Daar sta je soms van te kijken. Hij ziet mensen. Hij zag de scharen dat ze geen herder hadden. Als er ooit iemand mensen gezien heeft in de allerdiepste zin van het woord, dan was het onze Heere en zaligmaker. Wij zien meestal in agenda's waar mensen wonen. Maar een nog heiliger kunst is om te zien waar ze zitten. Om u heen zien wat er aan de muur hangt, op tafel ligt, hoe ze onder de tafel zitten. Ook dat heeft met mensen zien te maken. De lucht die het huis ademt. Ieder huis heeft een bepaalde geur. Ook dat moet u weten. En de discipline nu, die ziet de diepste dingen, omdat de discipline ook te maken heeft met zelfkennis. heeft met karakter te maken. Dat is met het zedelijk leven. Dat is het leven van de wil. Want daar komen we naar buiten. Hier is dus met die discipline arcana niet bedoeld de onbetoomde natuurkracht. Maar de besnijdenis. Discipline arcana ligt op het terrein van de tucht. Niet het pure ongebodde vlees. Maar de doop. Hoezeer wij ook vlees zijn en blijven, er is altijd een inkeping op aangebracht, die bloed. Het heeft te maken met het bloed van onze Heer Jezus Christus en met het gaan in zijn voetstappen. Lopen leren, achter hem aan, is evenzeer als mensen zien, een ongelooflijk moeilijke kunde. En nu hebben wij van God gekregen een hoofd om te denken, een hart om lief te hebben en een wil om te handelen. Onze wil is als een springveer die ons in een bepaalde richting drijft. En is die veer nu slap of verlamd, dan zal ons karakter ook slap of weifelend zijn. Maar het is ook mogelijk dat we veel wilskracht bezitten. En in dat geval, als we veel wilskracht bezitten, dan hebben we maar niet een karakter. Maar dan zijn we een karakter. Men noemt ons dan mannen en vrouwen van karakter. En er is in dit punt in geheel ons wezen een zekere centralisatie. Mensen van karakter vallen op. Die hebben een soort bindend uitstralend fluidum. Een uitstralingskracht naar alle kanten tegelijk. Er zit iets in van de toon aangeven, van bevelen zelfs. Er zit iets in van voornaamheid, cultuur. Er zit ook iets in van gesneden zijn, van afgerond te zijn. Zo zijn er persoonlijkheden geweest in de kerkgeschiedenis die zoiets uitstraalden. En laat ons zulk een karakter nu eens van nabij bezien. De grondslag van de disciplina arcana. Het eerste kenmerk is al dadelijk de grote mate van zelfstandigheid. Een grote mate van zelfstandigheid. Op jezelf durven blijven staan. Dat komt dus van staan. Staan op zichzelf. U weet van het leven genoeg. Maar de broeders, om te weten dat dit in onze wilszwakke eeuw een zeldzame gave is. Op jezelf durven staan. Doen wat niet iedereen doet. Verreweg, de meeste mensen bezitten geen wilskracht genoeg om een eigen weg te gaan. En zelfstandig te staan. Ze staan open voor allerlei invloeden. Die van buitenaf op hen aanzwieren. En zoals de meerderheid doet, zo doet en spreekt men ook. Men leeft à la mode. À la toilette, à Paris. Maar men leeft ook naar de geestelijke mode. En er is niemand die zich geheel van die mode kan onttrekken. Men staat niet op zichzelf in vele opzichten. Men is een willoze speelbal van de tijdstroom. En u zou men die willoze wel eens willen toeroepen. Wees u zelf, want u verstaat wel. Als u geen kracht hebt om alleen te staan. Of om tegen de publieke opinie in te gaan. Dan is er ook geen kracht om tegen de verzoeking te strijden. Die of uit de wereld. Of uit ons eigen boze hart opwoelt. Wij zijn dan geen mensen Gods. Die door genade heersen over de wereld rondom en de wereld binnen in ons. We zijn dan slachtoffers die zich rustig laten afmaken, soms onder toejuichingen. Nee, wij geven geen voorkeur aan een karakter die zich nog door omstandigheden, nog door de openbare mening, nog door eigen driften laten knechten. Wij bedoelen mannen die wortelen in het woord Gods, die de wortels in het woord Gods hebben ingeslagen en die tegenover alle stromen van de tijd alleen bleven staan. Zulk een is natuurlijk bij uitstek in de kerkgeschiedenis, Luther, maar wanneer we voor de kerkgeschiedenis uitgaan, komen we vanzelf in het Oude Testament terecht, waar we één voorbeeld noemen van één die praktisch alleen stond. Jeremia, die ook de waarheid had en de waarheid sprak door de Heilige Geest geleerd, maar heel de gang van de tijd, de mode van die dag was tegen Jeremia. En het is altijd, als u de ware dingen wilt leren zien, aangaande geesten, stromingen of mensen, dat u nooit moet kijken naar de meerderheid, maar altijd naar de minderheid. Maar, nu draagt dat zelfstandig zijn, hoezeer het ook nodig is voor een scherp geslepen persoonlijkheid, nu draagt deze zelfstandigheid toch een gevaar in zich. Want met die zin voor zelfstandigheid is niet evenwel alles uitgeput. Weet u, zelfstandigheid kan licht overslaan in streberaai, stijfhoofdigheid, hardnekkigheid. En zo zou je de duivel ook zelfstandigheid kunnen toeschrijven. Want die vraagt nog naar God, nog naar zijn gebod, maar niemand van u zal de duivel een karakter kunnen noemen. Nee, man van karakter, die voelt zich vrij van alle invloeden die op hem zoeken in te werken. Die blijft zelfstandig. Maar, al blijft dat aan de ene kant dus een punt dat naar voren gebracht moet worden, tevens voelt hij zich gebonden door de beginselen die hij beleidt in de schriften. Vrijheid naar buiten dus, en gebondenheid naar binnen, die twee moeten samengaan. Want een christelijk karakter kent vrijheid tegenover de invloeden der wereld, door de ontdekkende werking van de Heilige Geest, maar ook gebondenheid aan de Heer onze God. Mooi is het wanneer je gebonden bent aan idealen. Gelukkig zijn er nog vele jongelui, ook ouderen die gebonden zijn aan idealen. Het is ook mooi als je enige binding hebt aan je geweten. Maar je moet leren door de storm der tijd dat soms idealen niet de moeite waard zijn. En er zijn ook veel idealen die de storm van de tijd niet kunnen doorstaan. Je moet ook soms ontdekken dat je geweten niet geheel zuiver gereageerd heeft. Want het geweten in de 18e eeuw reageerde weer anders dan het geweten in de 19e eeuw. Het geweten is geen openbaringsbron. En dus idealen en gewetens, die kunnen soms aan dwaling onderhevig zijn. Maar wanneer u evenwel aan de schrift gebonden bent, dan is uw wilskracht uitsluitend bestemd voor de overwinning van de heilige zaak des Heren. Waarheid bovenal. En onze wil raakt daaraan gebonden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, karakterloosheid is ongebondenheid. Is ongedisciplineerdheid. Men krijgt dan de canonicus, niet de pneumaticus. Wanneer je een kerkrechtelijke situaties rondziet, dan zie je dikwijls hoe men daar canonisch handelt. Maar men interpreteert dat kanonieke recht naar de sensus ecclesiae van dat moment. En dus zie je wel eens dat canonici, hoezeer noodzakelijk, toch wel eens enigszins duikelaarsachtig zich in de wereld vertonen. Ze zijn de opportunisten van de kerk, de mannen van de lobby, de zigzaglinia. Maar de gedisciplineerde man, die door de discipline arcane uit het woord is gevormd, met name in de pastorale brieven, is de man van karakter. Maar nu moet u bij die man, die gedisciplineerde man, niet denken aan Pieter Stastok, ook niet aan een kerkpilaar, maar aan een bidder. En dat is veel dieper, maar ook veel fundamenteler. Die leert bidden, wat wilt gij dat ik doen zal? Want wanneer je ook bij enigszins gevorderde leeftijd ziet wat voor idealen wel eens je juichend begroet hebt, dan kom je wel eens tot het idee dat de idealen toch maar niets bleken te zijn, rook uit de schoorsteen. En er zijn wat idealen in de wereld naar voren gebracht die toch ledig waren, zinledig. Dus vrij van de wereld en gebonden aan God. Maar dat moet de heersende geest, de blijvende trek van ons leven zijn. Natuurlijk hebben de zulke ook wel eens wilszwakte, maar dat dient een voorbijgaande stemming te zijn. Om aanhouden en volharden is het ten laatste te doen. Geoefend en gevormd door de Heilige Geest. zoals Paulus ergens zegt. Want wij halen niet allerlei teksten rechtstreeks aan, maar meer indirect naar hun geesteszin. Eén ding doe ik. Dat is de discipline. In die lijn blijf ik. Zie daar dus iets over de grondslag, het fundament van die disciplina arcana. Nu de betekenis. De tweede gedachte. Een geschoolde, gedisciplineerde persoonlijkheid verraadt zelfbeheersing. Wij bewonderen altijd sommige ouderwetse kostscholen, waar men de Europese cultuur ook wist om te zetten in een bijzondere vorming van geest. De heel oude West-Europese adel had daarvan het voorrecht om daar ter school te gaan. Maar het is nu bijna een zeldzaamheid geworden. Die geschoolde, gedisciplineerde persoonlijkheid, die verraadt dus zelfbeheersing en die kan alleen staan, maar die kan ook alleen blijven staan. Omdat er een gewenning aan de Heere is, worden we te midden van het gewoel der mensen door de Heere alleen gevoed en door het woord alleen getraind. Zo kon Luther alleen staan. En we hebben slechts zoveel eeuwen nadien eigenlijk geen diep idee wat dat voor een storm in Luthers leven geweest is. Alleen te staan, te midden van de toonaangevende lieden. Zo stond ook Calvijn alleen en ook zulk een voornaam iemand als Groen van Prinsteren. Te midden van de variabiliteit der tijden vormden ze zich door vast te kleven aan de constante van het woord des Heren. En dat geeft invloed van een scherp geslepen persoonlijkheid. Het oefent ook invloed op anderen uit. Het is wat anders als demagogie. Want die heeft altijd een teken van luidruchtigheid in zich. Demagogie komt spoedig bij tirannie uit en altijd bij propaganda. Maar deze invloed gaat door de stilte. Trouwens, alle dingen die wezenlijk invloed hebben, zijn nooit luidruchtig. Die zijn altijd stil. Maar helaas, we leven in een tijd en eeuw waarin de waarde van een zelfstandig gedisciplineerd karakter weinig erkend wordt. Men verwacht het veel meer van de kliek. En ik bedoel het nou niet in de Hollandse spelling, maar in de Franse spelling. C-L-I-Q-U-E. Dat is wat anders als een kliek, dat is iets ordinairder. Men verwacht het dan van de club, de kring en de lobby. Het staat in onze eeuw alles in het teken van het socium. Het hoge cijfer, het getal, de openbare mening, het volk. De tijdgeest heeft weinig op met het individu. Wil men meetellen in onze tijd, dan moet men sociaal spreken, willen en voelen en denken. En wie voor het recht van de persoonlijkheid opkomt, die wordt als zonderling en eigenaardig bekeken. Alles leeft in machtsblokken. In de staat, in de provincie en ook in de gemeente en ook in de predikantenwereld. Alles is collectief gevuld van gekrookte riet af tot aan bewaard pand toe. Dat zijn altijd dingen die zijn socium gevuld. Wij spreken daar nu geen oordeel over, maar we zien het wel. Er is, en dat is het verborgene van deze dingen, het census ecclesiae. Die zie je in tijdschriften, deze dingen. Die zie je in kerkbodes. Eigenlijk zou ik zeggen, kerkbodes zijn de ondeugden der eeuw. Daar vind je al deze dingen in. En die zijn er even zo goed als een wereldlijke publieke opinie. Want daarmee worden staten en landen geregeerd. En dan is er wel een discipline, oh ja, maar dat is altijd een partijdiscipline. Het collectieve heeft veruit de overhand boven het individuele. En wat zullen we nu over deze dingen zeggen? Wat zegt de schrift over deze dingen? Want wij leven in deze wonderlijke tijdstromingen. Wel, de Heilige Schrift heeft inderdaad bij zorgvuldig aanraken van en ten luisteren leggen van wat de geest der schrift bedoelt. Vele gemeenschapswoorden. Heel veel. Koninkrijk Gods. dat is een socium-idee. Volk des Heren, zelfs het woord volkje, heeft nog iets met dat massale te maken. Nog een paar meer woorden. Kerk, ook een collectief idee. Kudde, tempel. En dat zijn eigenlijk allemaal collectiviteitsuitdrukkingen. Maar let nu op, naast deze eerbied voor het gemeenschappelijke, dat er wezenlijk is en moet zijn, koestert de schrift een even grote eerbied voor de enkeling. Dat is voor de persoonlijkheid. Er is zelfs duidelijk sprake van individuele zielzorg in de Bijbel. Ik denk eerst aan de gesprekken van de profeten met de diverse koningen, Elia en Agab, en Samuel en Saul. En je kunt nog aan de latere profeten en koningen denken, Jesaja en Agas. Dan vind je telkens dat personele oplichten, dat persoonlijk toegespitste. En dan denk ik aan de gesprekken van Christus in het evangelie met de vrouwen, met de rijke jongeling, met Zacchaeus in de boom. Dat zijn allemaal van die individueel gerichte dingen. En denk ook eens aan de brieven van Paulus, die zijn collectief gericht aan de gemeente van Korinthe, aan de Colossenzen en de Thessalonicenzen, maar de uitwerking is nooit massaal collectief. Die is altijd zo alsof een Thessalonicens voor hem op de stoel zit. En menigmaal worden die brieven dan ook zeer individueel uitgewerkt. Weet u wie degene is die dwars door alle collectiva en massale heen gaan? Dat is de Heer Jezus Christus. Hij zag niet van de hoogte uit op de enkeling neer. Maar hij zag ze zwerven als schapen die geen herder hebben. Hij kende de hoge betekenis toe aan één ziel. Één persoon, één man of één vrouw van een persoonlijke aard. En hoezeer blijkt in de gehele Heilige Schrift dat ze gedragen wordt niet door het collectieve, maar door het individuele. En wij zijn het eigenlijk ook in de kerk veelzins kwijtgeraakt. De aandacht voor het individuele. Abraham, Isaac, Jacob, Jeremia, Jesaja, Paulus. Kunt u die voorstellen te midden van grote menigten? Het is te hopen dat wij van het overmatig accent op het collectieve zullen terugkeren naar het Bijbels accent op het individuele. Als we dan maar niet terugkeren naar het 19e eeuwse individualisme, want dan komen we in de kortste tijd bij het liberalisme uit. En dan zijn we zo bij de hubristijs, de overmoedige, de geweldenaar der eeuw. Hervormingen, vernieuwingen, restauraties, revij, komt nooit voort uit de massa. Is doorgaans altijd geleid, gevoed, als het ware opgestuurd door, beademd en beïnvloed door krachtige persoonlijkheden, stille mensen met een geest en een hart en een oog dat op God ziet. Want alleen krachtige persoonlijkheden die kunnen iets wezenlijk tot stand brengen. En alleen mannen en vrouwen met een scherp ingeslagen stempel die voor het woord gebeefd hebben, die brengen beweging. Denkt u maar eens aan Jozef, Nehemia, Josia en in de kerkgeschiedenis natuurlijk weer aan Luther. Zou de moeite waard zijn om eens na te kijken hoe of personen als Winston Churchill en Adolf Hitler als persoonlijkheden volken, massa's hebben beïnvloed. We hebben een poging gewaagd om een biografie te lezen van Churchill en van Werner Maser, Hitler, Legende, Mythos und Wirklichkeit. En wie die twee biografieën leest, die krijgt er bijbels veel winst bij, want het tegendeel leert het eigendeel beter verstaan. Klassieken leren ook eigenlijk de oorspronkelijke gangen der schrift en de bedoelingen van de schrift bestaan. Churchill is een chaotische persoonlijkheid geweest, maar met gevoel voor de buitenzijde van het Anglicaanse christendom. Hij is er ook door gestempeld geworden, maar was zodanig onbescheiden en zodanig in zichzelf een geweldenaar dat niemand hem kon tegenhouden, behalve dat hij ontzag had voor het parlement in Londen. En dat wijst ergens, zij het ook zeer vagelijk nog, op temming van zijn persoon. Hitler, zo heeft Werner Maser ontdekt, was evenzeer een chaotische persoon, maar was een persoon die door één idee werd bezeten. We hebben nooit geweten dat Hitler een zeer belezen mens was. En dankzij vondsten in oude verborgen zolders van zijn familieleden, waar alle correspondentie uit de jeugdjaren van Hitler was verborgen gelegd, heeft deze Werner Maser een duik gedaan in de laatste vezelen van dat karakter van Hitler. En dan komt een demonische persoonlijkheid in je naar voren, die met verkeerde ideeën wandelde. En juist als u deze ideeën ziet, die in geen enkel, werden ze ook bij de pilaar in de tempel gesteld. En in de tijden nu van verwarring en diffusiteit en de macrofonie en de microfonie, behoeven wij weer de eerbied voor de krachtige enkeling die durft te staan waar hij staat. We behoeven mannen niet op de tel, maar mannen op het gewicht. En dat is politiek zo, maar het is ook theologisch zo. Karakter is macht. Karakter heeft gezag. Maar we voegen eraan toe, karakter is een groter macht en gezag dan het aantal waarmee men nu jarenlang al afgoderij bedreven heeft. Want van een gedisciplineerd persoon die zelf door dat woord Gods geleerd heeft zijn stijve nek te buigen, gaat een rijker invloed uit en een diepe bezieling dan van een onpersoonlijke menigte, al zijn het duizendtallen. En wat is dat voor een geheimzinnige invloed? Dat kan niemand anders onder woorden brengen dan degene die het al beleefd heeft. Een van de objectiefste beoordelaars van Napoleon, die het zelf als jongen meemaakte, die zei ergens, die schreef ergens, Gustave Le Bon, als hij dan met zijn paard langs de troepen liep, of ging, dan had een zeker fluidum terstond deze jongens die offeranden waren voor zijn eer al onder hun ban. Trouwens, dat komt in het geestelijk ook voor. Want als op sommige preekstoelen iemand verschijnt die even zo kijkt, dan is soms de menigte al in magische betovering geraakt. En karakter ook, dat heeft nog meer macht dan het domme getal. Want kennis is veel, maar kennis is niet alles. Een geslepen, niet in de zin van diplomatiek, maar een door het woord geslepen scherpe persoon weet leiding te geven. En zo is ook karakter meer dan rijkdom en meer dan kennis. Veel geld en veel verstand zijn natuurlijk in het leven grote voordelen. En toch kan het woord ons leren dat het hart alles overwint. Karakters hebben we nodig. En karakters worden verkregen door gebondenheid aan het woord van God. Eén zulk een karakter bewonderen we altijd weer bij de figuur van de profeet Daniël. Het ontbrak Daniël niet aan wijsheid en had ook veel eer. Er gingen tijden in zijn leven voorbij van totale vergetelheid. Het zal hem ook niet aan middelen ontbroken hebben. Maar wat alles te boven ging in de bestudering van die persoonlijkheid van Daniël, dat is zijn gebondenheid aan zijn God. En dat deed hem als een ploegschaar door de akkers van de tijden en van de koningen gaan. En wij menen, zulke mensen behoeven wij op de kansels, als ze zelf door het woord geraakt zijn. We hebben die nodig voor de schoolklas en op het departement en op de universiteit en in het ministerie. Want van die vage onbeduidendheid komen wij dan tot de scherpe visie. Want niet wat wij hebben telt, maar wat wij zijn. En zo is er toekomst voor de kerk van Christus. En zulke personen zijn tot in de kleine dingen toegehoorzaam aan de Heer hun God. Want als we het heel eerlijk zijn, daar blijkt de rechte discipline niet uit de grote lijnen der gehoorzaamheid. Maar men kan zich ook spoeden van preekplaats tot preekplaats met ruwe overtreding van de geboden snelheid. En ook dat heeft te maken met niet gedisciplineerd zijn aan het woord des Heren. Ook dat zullen we dan voor zijn aangezicht dienen te verantwoorden. Juist de discipline blijkt daarin dat men daar gehoorzaam is waar ook niemand het ziet. Want er zijn helden, maar helden moeten ook kunnen bestaan voor het oog van hun kamerdienaars. En nu tenslotte de vorming van de disciplina arcana. Wat zijn nu de gewenste middelen om tot zulke discipline op te voeden? Het komt ons niet aanwaaien, vooral niet als we een hart hebben dat geen moeite heeft met het verorberen der dogmatische waarheden. Maar disciplina arcana heeft te maken met het bloeden in de stilte. Want evenals ons hart en verstand moet ook onze wil gevormd worden. Dat is de waarheid van de ethische theoloog. Wij veronderstellen niet dat hier ethische theologen zijn. Daar is het trouwens hier wel erg ver voor uit de bewoonde wereld. Maar wij moeten toch zeggen dat die gereformeerd ethischen gelijk hadden. Met name een edele figuur als Rosemeyer. Een man die in hart en nieren met zijn gebrek leefde voor het aangezicht Gods. Die heeft begrepen dat je zelf ook onder het oordeel Gods heen moet als dominee. Dat merkt de gemeente. En dat is geen gemakkelijk werk, want er is veel dat wilsverzwakking in de hand werkt. Met name gebruik van verslavende middelen, als alcohol en drugs. Maar er is nog een verslavend middel, daar heeft men soms in kerken wel eens last van. Dat is de zedeloosheid der tuchteloosheid. Dat is, om zo te zeggen, de levensjacht. Een voortdurende spanning van al maar meer en al maar meer. En alles moet, moet, moet. Het is onvoorstelbaar wat er tegenwoordig moet in de wereld. Wat ik niet in het woord vind. En tegenover deze negatieve factoren moeten wij nu opbouwende krachten stellen. Wie het grote leven meeleeft, die zit op een goede leerschool. Ervaringen die we dagelijks opdoen, pijnlijke. Slagen die ons treffen, bejegeningen, er zijn van die aardappelmesjes bejegingen, die soms van de zijde der gemeente ons zodanig kerven, dat je ze 30 jaar lang niet vergeet. Weldaden die we ontvangen, woorden die we horen, het slijpt alles, maar brengt het ook voor het aangezicht van God, als we onszelf een weinig kennen. Dan weten we dat onmiddellijk het bobbelt naar boven als een luchtbel uit de diepte der zee. Dat zal ik hem betaald zetten. Maar afgezien van deze algemene vorming die de dagelijkse dingen betreffen, de gewone dingen, noemen we ook de trainingsmiddelen die we meer opzettelijk kunnen toepassen. We noemen enkele instrumenten om zo te zeggen. Voor eerst is het de zelfinkeer in de stilte. Dat is een van de moeilijkste dingen die er zijn. Het is voor een mens, zegt Pascal ergens in zijn pensées, in zijn gedachten, moeilijk om op een stoel in een kamer te blijven zitten. O, Pascal, dacht ik toen ik het pas las. Dat is toch wat in de 19e, 20e eeuw, op een stoel in de kamer blijven zitten. Dat is een van de moeilijkste dingen die er in de wereld zijn. Alleen in de kamer op een stoel blijven zitten. Niets doen. Als alleen maar nadenken. U moet maar eens proberen hoe moeilijk dat is. En dan moet u zien wat als u dan met uzelf alleen bent. Wat al een gedrochten van gedachten uit de diepte van uw hart omhoog stijgen. Zo leren we de heilige kunst van de meditatie. En dan is een van de nog moeilijker zaken om ons karakter daardoor leren kennen. Waar liggen de zwakke plekken voor de spiegel van het woord? Waar liggen mijn zwakke plekken? En op welk punt leidt mijn wil het meest aan zwakheid? Op het punt van de vleeselijke lusten? Ook er zijn er dominale lusten. Of zijn dat op het punt van de geestelijke hoogmoed? Dat zijn zeer klericale zonden. Waar doet de duivel het allereerst een inval in mijn hart? En dat moeten we weten. In die stilte, alleen op die stoel. Want dan zal er pas van karaktervorming iets terechtkomen. O, er schuilt zoveel ijdelheid onder ons, in ons hart. En o, zoveel egoïsme. Vooral op het punt van het kerknieuws. Wie het vatten kan, die vatten het. Velen gunnen zich niet de tijd van zelfonderzoek. O ja, we zitten wel eens een moment zo te denken, maar dan moet er altijd een meditatie klaar. Maar nu niet de gezette rustige diagnose. Zoek naar de verborgen grondtoon van uw karakter biddend en onderzoekend aan de hand van het mediteren van het woord. En dan had men vroeger de gewoonte van het dagboek houden. Wijlen Gunning senior heeft van tijd tot tijd nog aantekeningen gegeven. En zijn zoon, de Gunning van Pniel, die heeft dat in dat zesdelige werk nog meegegeven. Wij zouden niet adviseren om een dagboek te houden. Dat leidt al spoedig tot een ziekelijk zelfbehagen. Maar wel een aantekenschrift met een behoorlijke ruimte om verzuchtingen in te schrijven. En daar het beeld in te ontwerpen van uw geestelijke fysionomie. Om voor uzelf schrijven tot een helder bewustzijn u te brengen voor de onverbiddelijke spiegel van het woord Gods. Want wij hebben als predikanten zo weinig vrienden. Als God u gezegend heeft met een lieve vrouw, dan zijn dat meestal nog wel eens in de weg Gods de scherpste critica. Maar niet zo lang geleden was er een collega bij ons en die zei, en het klonk als een snik uit zijn ziel, niemand zorgt er nu voor mijn ziel. En dat is waar. Niemand zorgt er voor mijn ziel. En een goede vriend ook kan een scherpe diagnose stellen. En vergelijk u ook eens in stilte met anderen. Als u met collega's leeft, dan is dat een voordeel. Het is wel eens moeilijk om met collega's te leven. Dat weet ik ook wel. Maar er zit ook een zegen in. Want we leren in de spiegeling van de anderen ook een eigen beeld. En spaar uzelf dan nimmer. En schrijf bepaalde dingen die u zo beschouwd heeft. Schrijf die dan eens in dat geheime boek. En breng die karakterzonden waarvan u weet dat ze voor uw God u aanklagen, gedurig in belijdenis voor uw God. Want God geeft ons ook mensen met wie we omgaan, door wie wij moeten leren onszelf te leren kennen. En de zelfkennis bestaat mede ook in kennis van de diepte van ons hart, maar zelfkennis komt ook op door de gedurige observatie van de anderen. En dan, vervolgens noemen we de omgang met de mensen. IJzer scherpt men met ijzer, zegt het woord in Spreuken 27 vers 17. Alzo scherpt een man het aangezicht zijns naasten. Die omgang met anderen, dat is een voorname school. Afzondering voert altijd tot eigenaardigheid. De gemeenschap vraagt scherping, opscherping, vraagt ook selectie. Want door de omgang geven we het beste wat we hebben. En dan moeten we voorzichtig zijn in de keuze. En alle luxueuze bindingen moeten we vermijden. Maar die contacten zoeken waar op de een of andere manier de schrift kan functioneren. Wat is het heerlijk om met iemand de Bijbel te mogen lezen. We moeten vooral voorzichtig zijn met die contacten die pastorendunkel bevorderen. Het woord is wat verouderd, maar het is nog wel levend. Pastorendunkel, domineeswaan. En als die contacten ons ten deel zijn, dan moeten we er maar zeer gereserveerd over denken. Ten derde, vooral is het middel van nut het aankweken van goede gewoonten. We moeten eerlijk zeggen, dat is een van de moeilijkste dingen.
En we bewegen ons dan zeer zeker niet op het punt van de rechtvaardiging door het geloof. Die wordt in stilzwijgendheid verondersteld. Maar als de apostel bespreekt het woord oefen u zelf tot godzaligheid, dan bedoelt hij daarbij ook het aankweken van die heel eenvoudige gewoonten om op tijd te komen. Hoe moeilijk is dat in Nederland, op tijd te komen. Een vaste gang van goede gewoonten vormen ons karakter. Wen u aan vaste tijden, stiptheid in de afwerking der zaken, correctheid, gebruik veel de pen om te schrijven. Nulla dies, zeiden diezelfde pastoraal theologen, nulla dies sine linea, geen enkele dag mag er voorbij gaan zonder een regelschrift. En wat dan eerst een pure gewoonte is, dat wordt straks een behoefte. En deze verdieping van gewoonte tot behoefte is natuurlijk het werk van Gods genade alleen. En heb vooral ook gedurig voeling met de klassieken. Lezen van commentaren. Wij zijn toch zo dikwijls geestelijk zo leeg. Zo leeg. We hebben nodig de klassieken om tot die hoogte te worden gevormd en opgeschermd. Want die klassieken die vormen ons en die scholen ons zonder ophouden. De commentaren van Calvijn bijvoorbeeld, die zijn eigenlijk geschreven om te lezen. Niet alleen om geraadpleegd te worden bij het zoeken van de tekst. Maar die zijn gevormd en gegeven om de gemeente de Bijbel te leren lezen. Trouwens, je stoet de ontstellende ontdekking op, ook in de gemeente en bij de gemeenteleden, hoe weinig of er gelezen wordt, echt lezen, opdat het tot ons in zal gaan, overdacht wordt, bedacht. En daarbij komen we dan tot nog een middel, het voortdurend onderzoek van de schrift. Dat is de bron om bij uitstek uzelf te leren kennen. Dat is eigenlijk het selecte instrument tot vorming van onze persoonlijkheid. Want zo komen wij eerst recht tot persoonlijke zielzorg. Het woord Gods, dat gaat als een lamp door ons heen. Als u in een willekeurig gezelschap komt, van neutrale aard, en u begint over de Bijbel te spreken, terstond vliegen de veren door het kippenhok. Van alle kanten komt men u tegen, en er gaat door middel van dat woord Gods terstond een scheiding in dat gezelschap komen. Wat denkt u dan, als u zich eerbiedig zelf voor het woord zet, om de spraak van het woord te verstaan en met de pen de gedachten van het woord in eigen woorden tracht weer te geven, dan gaat het als een helder röntgenlicht de onreinheid van ons leven aanwijzen. Het sterkt ons in het goede, het ontdekt ons in het kwade. Het leven met de Bijbelheilige, dat kan ons bezielen, maar het kan ons ook diep schuldig stellen. En juist in de regelmatige omgang met de schrift ontvangen wij gepunte zielzorg. We kunnen alleen tot wasdom komen wanneer wij de boodschap der schrift op ons hebben laten inwerken. Dan ontstaat er door Gods geest in genade een gemeenschap met Christus. En juist omdat de schrift ons in de presentie God stelt, voert ze ons ook in het gebedsleven in. En het opent ons hart en ziel voor de meditatie in Jezus' naam. Echt bijbelonderzoek. Als het gelovig en begeerig en geduldig wordt gedaan, dat leidt altijd tot aanbidding. De geloofsaanraking met de middelaar Gods en der mensen reinigt ons van alle zonden, maar geeft ons ook deel aan zijn geest. En het dringt daar binnen, dat woord van God, waar wij leren schrikken voor onszelf. Alle vorming zonder die geest is alleen maar ijdel. Maar waar die geest is, daar is de vrijheid van de mensen, maar de gebondenheid aan het woord. En zo worden we in gedurige, stille, geduldige omgang met het woord veranderd. Dan begint Christus voor ons te leven. Naar het woord van Paulus en wij allen, met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren, als in een spiegel aanschouwende, worden naar datzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Wij gaan tijden tegemoet in verschillende kerken, waarin het ongetwijfeld al moeilijker wordt. Al moeilijker. Zo even hoorden wij het zelfs van een zendeling. Wel nu, geloof ook dat er in uw midden zijn, die misschien op wat stille plaatsen wonend, ook daar niemand hebben die zorgt voor hun ziel. Als u de moeite neemt en de tijd neemt om u te zetten in het stille werk van de schriften te onderzoeken, gewapend met pen en potlood, en uw hart tot God verheft of hij u leren wil fris te blijven, levend te blijven onder de beademing van zijn getuigenis, dan is er een innerlijke belofte en een gouden toezegging gedaan, dat wie het woord onderzoekt, dat die de Heere zal vinden. En dat is een ontmoeting die ons geestelijk werk vruchtbaar maakt. Die leidt niet alleen in het concrete Bijbelboek, wat op dat moment misschien het voorwerp van onze studie is, maar vanuit dat ene woord Gods schieten de vuurlinies en de lijnen naar alle zijden uit. En zo werd een persoonlijkheid op de kansel gereikt. Dan gebeurt er iets op stille wijze. En de vrucht daarvan komt naar voren in een prediking, die misschien uiterlijk precies zo is als voorheen, maar waarvan men merkt dat die geestelijk geladen is met een dynamiek en met een kracht en met een werkelijkheid die oude gestolde gewoonte verandert en tot een luisteren legt en brengt, dat men zegt dat de Heere zelf door zijn geest in ons midden is. Ik wens u een gezegende oefening in de disciplina arcana. Ik wens u een bloedend hart te brengen bij een genezende heiland. Ik dank u. Ik stel u voor dat we nu samen overgaan tot het dankgebed en dan daarna zingen Psalm 84, vers 4 en 6. 84, vers 4 en 6. De beginwoorden zijn zo. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort, elk hunner zal in zalen hoort van Sion, haast voor God verschijnen. En het zesde, want God de Heer zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Laat ons bidden. Almachtige en eeuwige God, Vader door onze Heer Jezus Christus, die u zelf in uw woord bekend gemaakt hebt. Wij komen tot u op deze conferentie, waar vele dingen tot ons gezegd zijn. Wij komen tot u met de bede of gij door uw woord en geest deze dingen in ons beklijven zult. Wij leven zo vaak van de opinie van de dag, van de gebeurlijkheden van de week en van de stromingen van de tijd en de eeuw. Maar we belijden u ook dat we zo weinig stilstaan en zo weinig stil zijn om de dingen der eeuwigheid tot ons te laten spreken. Maak ons discipelen van het woord en maak ons tot mensen die zich oefenen in de godzaligheid. Want die zijn tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tijdelijk en het eeuwige leven. Sterk ons in deze dingen, opdat we ook de schatten van onze Vader gebruiken mogen. Die zullen uitdragen in alle dingen om ons heen, dat wij begeren zullen niet iets te hebben of ergens mee te geuren, maar door uw kracht der genade leren onszelf te zijn. Want echte leven, zoals u wilt dat we leven, dat kunnen we alleen door uw geest, die ons het beeld van Jezus inprent, opdat we hem in het hart te dragen als een stil geschenk. Heer onze God, hoort u ons gebed in de vergeving van onze misdaden door Jezus Christus, uw lieve Zoon. Amen.